Ons onderwerp is: de schriften zijn het die van mij getuigen. En dat is een tekst die heel bijzonder is. De Heer Jezus zelf heeft die tekst gebruikt in Johannes 5, vers 39. Toen bestond het Nieuwe Testament nog niet. Als de Heer Jezus het heeft over de schriften die van hem getuigen, dan moet dat het Oude Testament zijn geweest. En dat is ook een beetje de sleutel die we hanteren. We proberen dus uit het Oude Testament iets bijzonders van de Heer Jezus te zien. Want die getuigen van hem. En dat zijn hele bijzondere plaatjes. Nu gaat het vanavond over de engel van de Heer. Dat staat op het kaartje. Misschien had u dat ook al gelezen en was u daar misschien wel speciaal al mee bezig geweest. Eerst iets over een engel. En dat is uit Psalm 103. Die kent u, denk ik. Psalm 103. Een hele bijzondere tekst over wat een engel doet en wat een engel is. Psalm 103, vers 20. Daar staat in de herziende statenvertaling, dat lees ik dan voor, maar u mag uw eigen Bijbelvertaling houden uiteraard. Loof de Heere, u zijn engelen. Dus het eerste wat je zou kunnen zeggen, engelen zullen er in bijdragen aan bijdoen, meedoen met het loven van de Heere, grootmaken van Jehovah. En dan komt het: sterke helden die zijn woord uitvoeren. En die gehoorzamen aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere, al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Loof de Heere, al zijn werken op alle plaatsen van zijn heerschappij. Dat laatste slaat op de schepping waarschijnlijk en op andere dingen. Maar de dienaren, de gehoorzamen aan het woord, legermachten, sterke helden, godlovers. Dat is de aanduiding van een engel. Nou, dat is een hele mondvol. En misschien voegt u daar voor uzelf aan toe, Hebreeën, even uit mijn hoofd, 1. Hebreeën 1, vers 14... waar sprake is dat engelen dienende geesten zijn. Dus niet heersende geesten die de baas aan het spelen zijn of die het beter weten, maar dienende geesten. En dan begrijpt u de Heer Jezus die zei: ik ben bij jullie als een die dient. Nu wil ik proberen met u zeven stukjes uit de schrift, het Oude Testament, te nemen, die alle zeven te maken hebben met de engel van de Heere. En ik doe het maar op volgorde van wat zo'n beetje naar voren komt. En de eerste keer dat dat duidelijk voorkomt is in Genesis 16. Genesis 16. Daarna Genesis 22, maar ja, dat zal ik dan wel zeggen. Genesis 16. Een hele merkwaardige geschiedenis. Het is de geschiedenis van Hagar, een slavin van Sara. Die hebben ze in huis gehaald omdat Sara zelf onvruchtbaar bleek. En ze hebben langs deze weg geprobeerd om een kindje te krijgen. Dat is ook wel gelukt. Maar die Hagar wordt wat hoogmoedig en kan het niet meer zo goed vinden met Sara. Enfin, spanning. En de Heere heeft ook later gezegd: je moet haar wegzenden. Maar dat was nu nog niet zo. Hagar vlucht voor Sara En vers 7 zegt, de engel van de Heere, daar vindt u die uitdrukking, de engel van de Heere. In deze vertaling is het woordje Heere met allemaal hoofdlettertjes geschreven. Dat betekent dat het om Jahwe zelf gaat. Dus niet om de baas alleen maar om Jahwe zelf. Vond Hagar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. Vers 9. Toen zei de engel van de Heere tegen haar, keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Verder zei de engel van de Heere tegen haar, de engel van de Heere, dus over de derde keer inmiddels, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heere tegen haar, alweer de vierde keer, zie, u bent zwanger en u zult een zoon baren, en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft en hij zal zijn een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En nu komt een sleuteltekst. En zij, Hagar, gaf de Heere, gaf Jahwe, die tot haar sprak, de naam, u bent de God die naar mij omziet. Want ze zei, ik heb hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft. Daarom gaf men die put de naam Lachai Roi. Zie, hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar baarde een zoon bij Abraham. En Abraham gaf zijn zoon, die Hagar gebaard had, de naam Ismaël. Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abraham baarde. Er is heel veel te vinden over het woord engel. Dat komt talloze keren voor in de schrift. Soms ook een engel van de Heer. Een engel van de Heer uitgezonden. Dan blijft het nog steeds een engel. Ook een dienende geest. Ook een krachtige held. Ook iemand die het woord van God volvoert. Dat blijft allemaal staan. Maar het is niet de engel van de Heer. Hier, in dit stukje tekst, blijkt dat de engel van de Heere naadloos overgaat in Jahwe zelf. Degene die daar sprak, de engel des Heeren, die het een en ander zei, ook profeteerde, iets meegaf, is aan het eind van het stukje de Heere zelf geworden. Nou, iedere keer komt deze constructie voor. Dus dat begint met de engel van de Heere, maar in de loop van het gebeuren wordt die engel niet zomaar iemand, maar blijkt het Jahwe zelf, blijkt het de Heere zelf te zijn. En daarom mag ik zeggen, met alle gezag aan het woord van God toekennend, dat zodra het over de engel van de Heere gaat en er een duiding is van Jahwe zelf, dat het over de Heere Jezus gaat. Want de Heer Jezus is Jahwe zelf. Hij is niet een knecht alleen, komt nog een keer, dienaar, eenvoudig, van alles, goede herder, bruidegom, van allerlei duidingen van de Heer Jezus. Maar het bijzondere is dat de Heer Jezus in het Oude Testament, in de oude tijd, zich openbaar heeft gemaakt in de vorm van een boodschapper, van een bode, een engel van de engel van de Heere, niet een engel, dat was ook al een boodschapper. Maar de engel van de Heere is Jahwe zelf. En dat blijkt uit de tekst. Dus niet omdat ik kan zeggen, overal waar het woord engel van de Heere staat, is gelijk aan Jahwe, dat kun je niet zeggen. Want er zijn ook momenten dat dat echt niet kan en ook niet zo is. Maar hier in Hagar, haar geschiedenis, vindt u dit als eerste terug, dat het van engel naar Jahwe gaat. En wat staat hier? Abraham en Sara hebben gekronkeld. Ik wil geen kritiek uitoefenen op de schrift, sowieso niet. Maar die hebben toch een weg gekozen, een logische route naar hun idee. En dat loopt niet goed. Maar uiteindelijk blijkt het dat Hagar toch in verwachting is van een zoon of van een kindje aanvankelijk. En God zegt dat het een zoon zal zijn en dat die zoon de naam Ismaël zou krijgen. Nou, nu ligt er een enorme lading voor u, want u weet dat in de islamitische kringen, ook in de Koran, niet Isaac Abrahams zoon is, maar Ismaël. Dus overal waar wij Isaac hebben staan in onze Bijbel, staat daar Ismaël. De Ismaëlieten. Nu, hier staat het begin. Hier zegt de Heer, jij moet je onder Sarah bukken. Er komt een moment dat alles wat Ismaël is, of heet, of wordt, of als zodanig zichtbaar wordt, zich gaat bukken onder Sarah. Dat is hier wat eigenlijk als eerste al opvalt. En wie zegt dat? De engel des Heren. Wie zegt dat, nieuwtestamentisch gesproken? Onze Heer Jezus. Ja, dat is even slikken. Dat is geen inlegkunde. Dit is echt schrift met schrift vergelijkend uitleg. En deze uitleg is heel belangrijk vandaag. Maar het merkwaardige is dat God heel goed weet wie er rondom Israël liggen. En hoe ze daar gekomen zijn. En hij weet ook precies wie ze zijn. Allemaal tegenover die ene en die ene dan tegenover allen. Dat zie je nu terug in de geschiedenis die we vandaag beleven. Maar dat is altijd zo geweest. Het hele conflict in het Midden-Oosten, waar we soms middenin zitten in onze gedachten, misschien ook wel in onze gebeden, heeft hiermee te maken. En nu zeg ik het heel voorzichtig. De Heer Jezus weet ervan. Hij was erbij. Hij stond er bovenop. Hij zei het zelfs. Ik vind het zo troostrijk voor mezelf dat je kunt zeggen, hij weet ervan. Als je in nood zit en geen kant uit kunt en je mag het aan de Heere zeggen, je eigen nood, je eigen moeilijke dingen of emoties of verdriet, en dan zeggen, Heere, u weet ervan nu. Het is bij u bekend. En dat betekent voor jou en voor mij een gigantische troost. Ook het conflict waarin, laten we zeggen, het hele Midden-Oosten zich bevindt vandaag de dag. Hij weet ervan. De engel des Heren stond erbij, zei expliciet wat er zou gaan gebeuren. Wie zei dat? Nog een keer voor alle duidelijkheid. Mijn Heer Jezus. Die zei het toen. Die was aan het woord bij Hagar. En die zei, het gaat niet goed met jullie, maar het zal wel een zoon zijn, maar een wilde ezel. En zijn hand zal tegen allen en de hand van allen tegen hem. Met andere woorden, hij is een soort bron van conflict, een oorzaak van spanning en van grijpen naar macht, oorlog. En zij zegt, u bent de Heere. En u bent de God die naar mij omziet. U bent de Heere. Dat is het eerste. Het tweede wat ik ga zeggen is iets verderop in uw Bijbel in Genesis 22. Een hele bekende geschiedenis, denk ik. Genesis 22. In vers 1, en het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En tegen hem zei Abraham, en hij zei, zie hier ben ik. Daar is het God die spreekt. Even voor alle helderheid. Vers 15. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham. Voor de tweede maal. Vanuit de hemel. En dan ook nog vers 16. En hij, dus de engel des Heeren die aan het woord is. Ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere. spreekt de Heer. Dus God sprak, de engel van de Heer sprak. En dat gaat ook naadloos over in de Heer zelf sprak. Jahwe zelf was aan het woord. En waar gaat het hier over? Nou, die hele bijzondere en hele bekende geschiedenis dat Abraham zijn zoon op het altaar legt. En dat Abraham het vuur heeft in zijn hand en Isaac het hout draagt. En dat die twee samen gaan. Zo gingen die beiden samen. Een prachtige geschiedenis. En u weet misschien dat Abraham naar een bepaalde plek moest gaan. En die plek blijkt later precies dezelfde plek te zijn als waar de tempel van Salomo is gekomen. Nog preciezer, ik denk dat ik mag zeggen dat dat precies de heuvel Golgotha is. Dat is een uitloper van de berg Moria, waar het kruis heeft gestaan. Aha, nou daar staat mijn verstand bijna stil. Hoe is het mogelijk dat in die tijd, 2000 jaar voor het kruis kwam, die plek heel precies is aangegeven? En dat er een engel van de Heere, dat hier Jahwe zelf, nog preciezer, dat de Heer Jezus daarbij aanwezig was. Niet alleen als toeschouwer, hij was het die instructies gaf. En hij was het die sprak. Hij was het die zei, zo moet het gebeuren, daar gaat het gebeuren. En als het Nieuwe Testament in 1 Petrus 1 u vertelt dat er een lam is voorgekend voor de grondlegging van de wereld. En dat het een bijzonder kostbaar en smetteloos lam zou zijn, waarin geen enkel gebrek was. En dat dat lam door God gegeven schuld en zonde voor eens en voor altijd zou laten verdwijnen voor wie gelooft. Word dan niet blij dat daar in die oude tijd, ver voor die tijd, 2000 jaar voor het kruis, de engel van de Heere zei, Abraham, daar moet je zijn. En zo moet je doen. En toen Abraham zijn zoon op het altaar wilde leggen, want dat was de aanloop, zei de engel, nee, niet dat, dat kan niet. God heeft nooit een mensenoffer gewild. Dat is nooit ook toegestaan geweest. Heidenen deden dat, maar bij God ondenkbaar. En dan wordt daar echt gezegd, God zelf zal zich een lam als brandoffer voorzien, Isaac. En er was een alternatief toen voor Isaac, een ram in de verwarde struiken. En dat ram is gepakt en geslacht. Er is een ander iemand gestorven. Als u één illustratie wilt van de geweldige gedachten van voor de grondlegging van de wereld, maar ook in de tijd, nu in de tijd van Abraham, dus 2000 jaar voor de Heer Jezus, dan kunt u alleen maar zeggen, amen, Heer Jezus, daar stond u toen. Zo pas zei ik, als het om de conflict in het Midden-Oosten gaat, als het om die volkeren gaat die daar rondom Israël liggen, God wist ervan. Nog sterker, de Heer Jezus was er van op de hoogte. De engel des Heren was erbij. En hier staat de engel des Heren. Heel concreet en misschien wel kort door de bocht. Abraham, jij niet. Isaac ook niet. Ik ga er zelf op liggen op dat altaar. Het is alsof de Heer Jezus daar aanwezig zegt, ik doe dat. Het is mijn werk. Ik zal dat gaan volbrengen. De Heere zal voorzien, is daar de naam van die plek geworden. Jahwe Jireh, de Heere zal voorzien. Hij zal voorzien in een offerlam. En dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd daar. 2000 jaar voor hij naar het altaar ging, naar het kruis ging en tegen de mensen zei, het komt niet om dat de mensenzoon omkomt buiten Jeruzalem. Daar gaat het gebeuren. Daar zal ik het doen. Daar zal dat offerlam zichtbaar zijn. Nu heb u twee beeldjes al gehad. En beide hebben een bijzonder aspect van de Heer Jezus laten zien. In het Oude Testament. Ik ga nu naar een derde. En dat is uit Exodus. Dat is een volgend Bijbelboek. Exodus 3. Dat gaat daar over Mozes, die in ja, in ijver een Egyptenaar doodsloeg. Daarna vluchtte voor Farao en voor de mensen. Bij in Midian terechtkwam. Vandaag is dat Saoedi-Arabië. Zeg maar dat u het weet, maar het maakt niet zoveel uit. En daar bij een zekere meneer Jetro belandde, die schapen had, die een grote kudde had. En Mozes werd schaapherder, hoeder van de schapen van de latere schoonvader. Want behalve schapen had Jetro ook nog een dochter. Nou ja, de rest mag u raden. Mozes is met de dochter van Jetro getrouwd, Zipporah. En 40 jaar na zijn aankomst in Saoedi-Arabië, in Midian, gaat Mozes met de schapen van zijn schoonvader in de woestijn. Dat was zijn dagelijkse praktijk. En nu heeft hij die schapen aan de overkant van de woestijn mogen brengen. Komt bij de berg Horeb uit, bij de berg Sinaï uit. En dan mag Mozes horen, weet je, mijn schapen, zei de Heere, moeten ook door de woestijn. Jij hebt het gedaan met de schapen van je schoonvader. Dit mag je nu ook met mijn schapen gaan doen. Mozes werd herder. Nu, dat is Exodus 3. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En dan komt het. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam. Dan ga ik niet alles lezen, maar ik wil zo graag dat u dat wel een keer doet, voor uzelf. Probeert u, maakt u een hele kleine aantekening, of u luistert nog een keer naar deze toespraak, dan krijgt u die tekst wel weer. En Mozes komt in aanraking met iets bijzonders. En dat zegt hij ook. Ik ga even doorlezen. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en ziet de doornstruik branden in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, zie, hier ben ik. Dus de engel van de Heer verschijnt, maar God roept. En vers 4 zei al, toen de Heere zag dat hij ging kijken, zie je het weer, hoe in no time het van de engel van de Heer gaat naar God en ook naar Yahweh zelf. Weer precies dezelfde constructie, zouden we zeggen. Dezelfde samenhang van dingen. En dan moet Mozes maar zijn schoenen uitdoen. Doe je schoenen. En dan vindt u dat bijzondere wat daar is gebeurd. Ik hoop dat u het voor uzelf gaat lezen. Nog een keer. Niet omdat u het nog niet wist, maar probeer het eens. Wat ik nu wil zeggen is dit. Gods volk is in grote nood. Egypte, waar Israëlieten toen waren, heeft van Israël slaven gemaakt. En ze waren bezig met de bouwwerken, de voorraadsteden van Egypte. Ze zijn bezig met het welzijn van de wereld omhoog te krikken. Zo zou ik het vandaag wel willen zeggen. En daar moesten ze heel veel voor doen. En ze hebben tot God geschreeuwd. Ze hebben geroepen, Heere God, alstublieft. En de Heere God zegt nu tegen Mozes, ik heb het wel gehoord. Zal ik het voorzichtig zeggen? De Heer Jezus staat hier in deze geschiedenis als de engel des Heren. Ik heb het al gehoord. Mozes, en ik ga jou gebruiken om het volk uit Egypte te leiden. Mozes twijfelt, ziet een doornstruik in brand. Het vuur van God is in die doornstruik, maar de doornstruik zelf verteerde niet. Misschien heeft Mozes, ik weet niet hoe vaak, een doornstruik in brand zien staan. Zou kunnen. Maar een doornstruik in brand dat niet verteerd werd. Ja, dat kan eigenlijk niet. Heel voorzichtig. God zegt, ik ben aanwezig. En als ik aanwezig ben, is mijn verterend vuur ook aanwezig. Want onze God is een verterend vuur. Aanwezig daar. Mozes, nog twijfelachtig, steek je hand eens naar binnen, leg het eens op je hart en haal het eruit, melaats. van binnen, Mozes, de binnenkant van Mozes, Melaats, steek je hand er nog een keer in en was weer genezen. Gooi die staf die je in je hand hebt, dus op de grond, werd een slang. En Mozes moest de slang pakken bij zijn staart. Dat vindt u vreemd, want hij moet bij de kop gepakt worden, wil je een beetje kans hebben. Het is zo bijzonder dat Mozes hier getekend wordt als een doornstruik. En die doornstruik is vol met het vuur van God. God is aanwezig in die doornstruik, maar die doornstruik komt niet om. Die gaat niet verteren. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Als je gelooft in de Heer Jezus, en ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen dat doet, maar of iedereen die meekijkt en meeluistert dat ook heeft, ik weet het niet. Ik hoef de boekhouding ook niet bij te houden. Maar als u een kind van God bent, als u geloofd hebt dat de Heer Jezus uw heiland, uw verlosser is, dan bent u gered. Dan is de Heilige Geest in u gaan wonen. Wie woont in u? De Heilige Geest woont in je, maakt van jouw lichaam zijn tempel. Maar ook de Heilige Geest is Yahweh. Is een verterend vuur, zit in jou. God, die een verterend vuur is, woont in jou. En de Heer Jezus en ik gaan ook in jouw hart wonen, in jouw leven komen. En zelfs als je bij mij bent en je doet wat ik wil, dan komen de Vader en ik, we komen samen bij je. We gaan maaltijd met je houden. Het zijn buitengewone dingen. Dus Mozes wordt eigenlijk getekend als iemand waar de heerlijkheid van God, waar de glorie van God, waar het vuur van God in is. Maar we komen niet om. Dat is toch een wonder, want niemand kan God zien en leven. En de engel des Heren, de Heer Jezus, staat daarbij. Even heel voorzichtig getekend, maar dat is wel wat ik graag kwijt wil. Hij ziet dat. En hij weet dat dit soort mensen klaargemaakt worden om andere mensen uit de verdrukking, uit de slavernij te leiden en ze te brengen naar Gods heerlijkheid en naar Gods eigen erfdeel. En dat schitterende is eigenlijk vandaag nog steeds. Als je mensen ziet in deze wereld, het is één complete chaos aan het worden. Dat weet u. Nou, het is net eventjes al gezegd, de nieuwe voorschriften. Ze rollen makkelijk van de lippen van een minister. En of het nu komt van die kerk ergens in het Drentse of in het Overijsselse Staphorst, dat laat ik nu maar los. Dat was wel even de aanleiding nu. Maar de situatie is zo. U wordt verdrukt. U hebt te maken met vijanden. U bent op een terrein waar de duivel de heerser van deze wereld is, waar de vorst van de duisternis heerst. Daar woont u. U zit er middenin. En die demonische machten die zijn bezig om elk gezang uit uw hart te bannen, om elk stukje verlangen naar de Heer Jezus weg te redeneren, weg te poetsen. Daar waar de vijandschap hoogtij viert en waar u eigenlijk niks mag en waar alles gekneed moet worden naar het model van de wereld, daar zit u middenin. Dat voelen we nu misschien wel sterker dan een jaar terug. Maar we zitten ook in deze moeilijke situaties. En dan wordt één iemand daar naartoe gestuurd. Toen was het Mozes. En van binnen was hij ook Melaats. Hij is geen draad beter dan alle anderen. Ik ben niet beter dan de mensen van deze wereld. Van nature, van huis uit, ben ik ook zo. Ik heb gezondigd. Ik ben een zondaar. Ik heb het verknald, ik heb het verknoeid. Ik zou nooit op eigen kracht in de hemel kunnen komen. Niemand van ons kan dat. Als ik naar mezelf kijk, Melaats. Maar door Gods genade, door Gods bijzondere zorg, is er vergeving. Nou ja, u kent mijn lied. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Dat ga je dan vanzelf zingen. En wat ik heb aan gereedschap, mijn staf, als ik dat loslaat, als ik dat, laat ik maar zeggen, in deze wereld leg, dan is het de slang. Dan kan de gave die je hebt, en of je nou heel mooi kunt tekenen, of prachtig kunt musiceren, of wat ook kunt, maar als dat in de handen van de demonen komt, dan is het een ramp, dan is het een slang, dan is het iets van de duivel zelf. Alleen in de handen van de Heren is het een bijzonder werktuig. U had nooit gedacht dat een staf, een stuk hout, iets zinnigs zou kunnen doen. Maar het was voor de herder een stuk gereedschap. maar op de aarde geworpen blijkt het een slang te zijn. Moet je pakken. Die hele omschrijving van Mozes daar in Exodus 3. De engel des Heren is daar en die vertelt Mozes dit. En nu mag je gaan. Nu moet jij gaan. Jij mag het doen. En ook hier is het weer de engel des Heren, is het ook God en is het ook Yahweh zelf. En dus mag ik zeggen, het is weer een beeld van de Heer Jezus. Daar staat hij weer. Als het om bevrijding gaat, als het om volkeren gaat, die uit de prut en uit de ellende moeten komen, dan zorgt hij, de Heer Jezus, zelf voor een leider. Zou hij dat vandaag niet doen? Er is een tijd geweest in de tijd van de richteren, dat Deborah alleen was overgebleven, dat alle die een beetje verantwoordelijkheid zouden kunnen dragen, het niet deden. Ze hebben het een beetje losgelaten, ik kom daar straks nog even op terug. Maar de Heer zorgt vandaag ook voor mensen die misschien het voortouw nemen en misschien jou en mij gaan bemoedigen en misschien wel aanmoedigen om ook te gaan. Zou u in deze uw kracht, niet mijn kracht, uw kracht, willen gaan? Zou dat niet de opdracht zijn die we nu vandaag hebben om mensen die in nood zijn, mensen die in deze wereld verstrikt zijn, die geen kant op kunnen, die alleen maar uitgebuit worden, leeggezogen worden, gepijnigd en gemarteld worden, om die uit te redden? Vertel ze van de Heer Jezus. Vertel ze van die ene die zegt, jij moet gaan en ik wil. En daarom kan het Nieuwe Testament ook zeggen, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. Dat zegt de Heer Jezus. Dat kan hij zeggen, want hij heeft Mozes daarheen gestuurd. Heel bijzonder. Heel apart. Een volgende. En dat komt uit het boek Numeri. Misschien wilt u het even opzoeken met mij. Numeri 22. Ik had die volgorde ook wel anders kunnen noemen, maar ik heb gewoon de volgorde van de Bijbelboeken gepakt. Dat is voor u wat makkelijker. Numeri 22. Numeri 22. Ik begin bij vers 22. Numeri 22, vers 22. De toren van God ontbrandde echter omdat hij, Bileam, op weg ging. En een engel van de Heere ging hem in de weg staan als zijn tegenstander. Bileam reed op zijn ezelin en twee van zijn knechten waren bij hem. En toen de ezelin de engel van de Heere op de weg zag staan, met het getrokken zwaard in zijn hand, week de ezelin van de weg af en ging het veld in. Toen sloeg Bileam de ezelin en haar om haar weer naar de weg terug te drijven. Maar de engel van de Heere ging nu op een nauw pad tussen de wijngaarden staan, met een muur aan de ene en een muur aan de andere kant. En toen de ezelin de engel van de Heere zag, drukte ze zich tegen de muur aan en drukte Bileams voet tegen de muur. Daarom ging hij door met haar te slaan. De engel van de Heere ging nog verder en ging op een nauwe plaats staan waar geen weg was om naar rechts of naar links af te wijken. Toen de ezelin de engel van de Heere zag, ging ze liggen onder Bileam. Toen ontstak Bileam in woede en sloeg de ezelin met een stok. Toen opende, let u op, de Heere de mond van de ezelin. En zei tegen Bileam, wat heb ik u misdaan dat u mij driemaal geslagen hebt? Vers 31, toen ontsloot de Heere de ogen van Bileam, zodat hij de engel van de Heere zag staan op de weg. De rest lees u nu voor uzelf maar weer. Heel boeiend verhaal. Echt heel boeiend. Een man ingehuurd om het volk Israël te vervloeken. Moab, dat is ongeveer Jordanië van vandaag. Als je de kaart van Israël hebt, dan is Jordanië niet zo gek ver van Jericho aan de andere kant van de Jordaan. Redelijk dichtbij. Daar waren ze toen al aangekomen in hun woestijntocht. En dan willen ze de Jordaan oversteken. En dan is Moab bang. En Ze hebben gezien dat wapentuigen, dat hun eigen pijl- en boogtoestanden of hun eigen slingerstenen niet werken. Dat zou niets uitrichten. Dus ze hebben gedacht, we moeten een andere methode bedenken. We moeten iemand hebben die ze kan vervloeken. Die demonische vervloekingen over dat volk kan uitstrooien. Biliam kon dat. En toen hebben ze die man ingehuurd. Hebben ze zwaar voor betaald. Die man laten komen en dat zou ook gebeuren. Op weg om het volk van God te vervloeken. En onderweg gebeurt dit. De engel des Heren verschijnt. Eerst nog idee, want het is een engel. Maar het is later is het al de engel geworden. En nog weer later blijkt het de Heere, Yahweh zelf te zijn. Weer hetzelfde. Weer dat het de Heere zelf is. Ik zou het heel voorzichtig tegen jou en tegen mezelf ook willen zeggen. Weet je wat dat gaande is vandaag? Er is een plan om ons onder demonische machten te brengen. Om ons een vloek aan te praten. Om ons onder een vloek te brengen. Dit proces herhaalt zich vandaag in enorme aantallen. En je kunt schreeuwen, je kunt zeggen, Heere God, wat een tijd, wat een moeite, wat overkomt ons? Hoe moet het verder? Hoe moet het verder? Ik zeg u nog een keer, de Heer Jezus was erbij. En de Heer Jezus is er vandaag nog bij. Als dit soort processen zich aandienen en je misschien onder druk komt, dan gebruikt misschien de Heer wel een ezeltje van jou. Of mijn ezeltje nu een van onze kinderen is, of misschien wel mijn hobby is, of iets van mezelf wordt gebruikt om je tot bezinning te brengen. Om je tot stilstand te brengen. Je wordt klemgereden, letterlijk. Je wordt in een fuik gezet. Je kunt geen kant meer op. En dan kun je wel zeggen, dat niet en dat niet. Dat doet hij. Biliam ook slaat zijn ezel. Had hij nooit gedaan, maar hier blijkt dus dat hij dat wel doet. Een paar keer. En die ezel begint zelfs te spreken. Daar hebben we een kerkskeuring aan te danken volgens de synode van Assen. Maar dat laat ik nu wel los. Of die ezel nu echt gesproken heeft dan wel of het wat anders is geweest. Maar feit is dat de Heere hier aanwezig is. En hij het ziet. Hij weet wat hij van plan is. En wat gebeurt er dan als Biliam uiteindelijk toch bij het kampement komt van Israël en daar een altaar laat bouwen? Dan gaan die alleen maar zegenen, 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 zegenen. Ik neem vier keer het woord zegenen, want vier keer zou hij dat volk moeten gaan vervloeken en vier keer uit hij zich in een hele bijzondere zegen voor Israël. Dat is de profetie van Biliam, hele bijzondere profetieën. Nummer 3, dat is verdere hoofdstukken. Maar toch, de engel des Heren, onze Heer Jezus is erbij als de duivel oprukt. Als de duivel zijn best doet om vervloeking op vervloeking te stapelen. De Heer Jezus is er. Wat een geweldige heiland hebben we. Wat een geweldige redder. Wat een geweldige engel van de Heer. Een krachtige held. Een redder. Een strijder. Een boodschapper. De Heer Jezus zelf. Ik vind het een hele bijzondere situatie. Mijn volgende is uit Richteren. Uit het boek Richteren. Nou ja, u zoekt het maar. Het is hoofdstuk 6. Jozua heeft het volk in het land gebracht. Dan volgt het Richterenboek. Hoofdstuk 6. Vers 11. Ik ga weer een paar teksten lezen om u weer aan te tonen dat de volgorde precies zo is. Een engel van de Heere nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abbe Estrit Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere, de engel van de Heere. Daar heb je het weer. Een engel, de engel. En die zegt dan ook, de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem, och mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is ons dit alles overkomen? En waar zijn al die wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben? Toen, ze zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Vers 14, toen wendde de Heere zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u. Dus een engel, de Heere. Weer hetzelfde. Het gaat naadloos over en ineens gaat Jahweh verder. Iets dergelijks vindt u ook in het boek Job. Er is een bijzondere vriend gekomen, die heeft een aantal dingen gezegd. En daar gaat de Heere mee door. Die gaat ook verder met dezelfde taal. Dat is iedere keer hier ook zo. Maar voor alle helderheid, dan is het Jahweh dus die verder gaat. Die gaat spreken. Maar Jahweh, dat is de Heer Jezus zelf. Ook de Vader, ook de Heilige Geest. Het is moeilijk voor ons, hè? Dat drie elementen in één zin terug te vinden. Het heeft mij vroeger, toen ik een voorbeeldje kreeg van iemand, geholpen. Als je nou water neemt, dan kun je dat op alle mogelijke manieren zien. Water dat stroomt, gezellig, misschien wel door de Merwede, misschien wel op een andere plek. Water dat stroomt. Maar je kunt ook zeggen, water kan soms in een enorme wolk zitten. Dan is het mistig. Om ons heen kunnen we geen hand voor ogen zien, maar het is ook water. En als het 's winters vriest, dan is het een blok ijs. Ja, dat is heel wat anders dan een stromende stroom. Maar het is ook water. Dus het water is nog steeds aanwezig. In de mist en in een rivier. Maar ook in een ijsblok. Drie verschillende verschijningsvormen van water. Maar het is steeds water. God de Vader, God de Zoon, God de Geest. Het is allemaal Jahweh. Maar in verschillende verschijningsvormen. Zoals water op verschillende manieren tastbaar is en voelbaar is. Zo is het ook met Jahweh. Nou, probeer het. Help misschien een beetje. Maar in elk geval, ook hier in Richteren hetzelfde bijzondere verschijnsel. Een engel, de engel in Jahweh. En nu gaat het over Gideon. Zijn eigen familie was al aan de afgoderij geraakt. Die hadden al een afgodsbeeld, een altaar voor Baal staan in hun eigen woonplaats. Die moet worden afgebroken, doet Gideon ook. Gaat een altaar voor de Heere bouwen en noemt dat de Heere is vrede. Hele mooie taal, hele mooie term, dit altaar, de Heere is vrede. En Gideon mag gaan in zijn eigen kracht. En dat blijkt ook, want hij heeft geen kracht. Hij zegt, ik ben jong en ik ben de jongste in mijn familie en ik heb eigenlijk geen invloed. Ze luisteren nauwelijks naar me. Ga maar. En de Heere geeft Gideon een hele bijzondere wapentuig. Hij mag een lege kruik meenemen en een fakkel en een soort trompet. En daar gaat hij mee op stap. Dat is zijn wapentuig. En Midian is een talrijk gezelschap, ligt daar. En die komen altijd opzetten als de oogst zo'n beetje rijp is, als de oogst klaar is. Dan komen die luid, die komen nooit als er gezaaid wordt. Natuurlijk niet, laten de Joden dat maar doen. Maar als de oogst rijp is, dan komen ze en die proberen ze zoveel mogelijk mee te krijgen. Zo gaat het. En zo gaat het nu ook. Nou wordt het even moeilijk. Misschien heb je dat ooit gehoord van mij? Dat zou best kunnen. Ik herinner mij dat we ooit een serie over het boek Richteren hebben gedaan hier in deze zaal, in deze ruimte. Maar Midian staat ergens voor. Net zo goed als de Kanaanieten ergens voor staan en de Filistijnen ergens voor staan en Amalekieten ergens voor staan. Midian is de plek waar Mozes toen vroeger naartoe vluchtte. Dat hadden we toen even naar Mozes keken. Ik kwam immers in het land Midian, ik heb dat Saoedi-Arabië genoemd, want dat is het nu. En daar in Midian woonde een priester, Jethro, een herdersvorst, maar hij was ook priester. En die priester die komt op een bepaald moment, toen Mozes en de Israëlieten uit Egypte waren getrokken, op bezoek, Genesis 18. En komt daar, laat met groot bazuingeluid zijn eigen komst aankondigen. Nou, het lijkt meneer Trump wel, sorry hoor, het valt me zo erg om, die bazuint zichzelf ook steeds uit op nou, excuus. Heeft er niks mee te maken. Maar Jethro zei wel van, ik kom eraan en zorg dat je een mooie stoel voor me klaar hebt staan. Heel voorzichtig. En Jethro zegt, Mozes, moet je eens luisteren. Je moet het anders doen, want je doet het helemaal verkeerd. Jethro heeft nooit een spetter meegekregen uit Egypte, heeft nooit geschuild achter het bloed van het lam, is nooit daar geweest, heeft ook niet de opdracht gekregen om het volk Israël eruit te leiden, maar zegt wel hoe het moet. En dat zijn de mensen die vandaag precies hetzelfde doen. Dat is een bepaalde sfeer, een bepaalde denkwereld waar je altijd mee te maken hebt. En die is talrijk. Als je vandaag zegt dat de Bijbel in Genesis 1 begint met de schepping van de wereld, dan zegt de wetenschap vandaag, haha, kom, zo'n achterhaalde Frans, kom. Kan niet. En dan komt het. Een lawine stort over je heen. En dat gaat met alle dingen zo. Ik zal het heel voorzichtig zeggen, Midian staat voor de intelligentie van mensen. En die heerst over ons. De Bijbel zegt, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest spreekt de Heer. Dat komt uit Zacharia. Midian staat voor alles wat de mensen aan vernuft, aan intelligentie, aan kennis hebben over alle zaken. En we zitten er helemaal onder. Of het nou in de bestrijding gaat van, of in het uitzien naar, het is één grote grijze brei geworden. We kunnen er niet meer onderuit. Dan komt onze Heer Jezus. Die zegt, weet je wat je doen moet? Een lege kruik. Niets van jezelf. We hebben deze schat, zegt het Nieuwe Testament, in aardenvaten. In een kruik. En die kruik moet stuk. En dan komt uit de kruik die fakkel tevoorschijn. Een lichtglans in zo'n aardenvat. En we hebben het geluid van de bazuin. De Heer Jezus komt. Hij komt spoedig. Hou vast. Hou vol. Hij komt eraan. Het is misschien bijna tijd. We kijken uit naar de komst van de Heer Jezus. Nou, daar staan ze met 300 mensen aanvankelijk. 3000 of 30.000. En toen zijn er 20 weggestuurd. 20.000, bleven er nog 10.000 over. En de Heer zegt, nog veel te veel. Niet door kracht, niet door geweld, niet door het aantal. Door die 300 die uiteindelijk overblijven en de Gideons bende gaan vormen, heeft de Heer een gigantische overwinning. Dat is staan op je eigen plek, notabene. Je hoeft niet eens voor te rennen. Daar waar je bent, daar waar jij staat. Dit aardenvat moet wegvallen. Ik moet wegvallen. Daartoe moet wegvallen. Het enige wat zichtbaar wordt is het licht in mij. Als die kruik gebroken is, wordt het licht van de fakkel in mij zichtbaar. Wat is het licht in mij? Ik ben het licht der wereld, zei de Heer Jezus. Maar dat is ook in jou. Want de Heilige Geest is in jou gaan wonen. En dat wordt zichtbaar. En het enige wat je doen mag en doen moet eigenlijk is getuigen. Proclameren. De bazuinen laten klinken. Hij komt. Hij komt, hij is de overwinnaar. En wie redigeert dit allemaal? Ja, de engel des Heren. Wie is de engel des Heren? Nou, u weet het inmiddels. Antwoord is heel helder. Dat is mijn heiland, dat is mijn Heer Jezus, dat is mijn verlosser. Dat doet hij vandaag nog. Als wij onder spervuur komen van deze invloed, of van demonische machten, ik zei het zo pas, of misschien wel van wetenschappelijke intelligentie, met allermee antwoorden die we niet uit de schrift hebben, maar misschien wel van ons verstand hebben gekregen. Kortom, we vinden dit hier helemaal terug. Mijn zesde komt uit het boek Zacharia. Ik zal ook de tijd in de gaten houden. Zacharia. Hoofdstuk 3. Zacharia hoofdstuk 3. Dan gaat het over de hoge priester Jozua. Vers 1. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van... Weer, daar staat Jozua met vuile kleren voor het aangezicht van de engel van de Heere. Terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere echter zei tegen de Satan, de Heere zal u bestreffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestreffen. Dus hij staat voor de engel des Heeren en de Heere spreekt. Dan heb je weer hetzelfde. Er is een engel des Heeren, daar is Jozua voor. Maar de spreekbuis is Yahweh zelf. Die spreekt, de Heere die Jeruzalem verkiest zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is. En toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb deze uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. En dat gebeurde terwijl de engel van de Heere erbij stond. Het laatste van vers 5. Opnieuw ziet u het. Broeders en zusters, ook gelovigen die in de dienst van de Heer staan, kunnen vuile kleren hebben. Nog sterker, die hebben vuile kleren. Want er is niemand volmaakt. Er is niemand goed, zelfs niet tot één toe. En als u een beetje langer meeloopt, weet u dat ook onder gelovigen heel veel dingen soms niet goed gaan. We hebben vuile kleren aan. Maar er is ook een andere. Dat als de Heer jou gebruiken wil, en hij wil je gebruiken, dan zegt hij, doe uit die vuile kleren. Wie zegt dat? De engel des Heren. Wie zegt dat? Ja, jij zelf. Nog een keer, wie zegt dat? De Heer Jezus dus. Die zegt, doe uit die vuile kleren en doe haar hem een statiegewaad aan. En dat gebeurt ook, terwijl ze daarbij staan. Jij en ik worden vanaf nu gezien in de kleren van de Heer Jezus zelf. En dan ga ik afsluiten met een tekst uit Psalm 34. Die had je misschien al verwacht. Sommigen die hebben die tekst uit hun hoofd. Psalm 34. Psalm 34, vers 8. 34, vers 8. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Kun je een betere methode vinden? Die engel van de Heere, waar we nu de hele tijd over gepraat hebben, die de Heer Jezus blijkt te zijn, zowel bij Hagar, als bij Abraham, als bij Mozes, als in de geschiedenis van Biliam, als in de geschiedenis van Gideon, als in de geschiedenis van Zacharia, hoofdstuk 3, waar hij staat, waar de hoge priester Jozua staat in vuile kleren, als ook nu. De Heer Jezus legert zich rondom jou. Zou je dan bang zijn voor corona-achtige dingen? Zou je dan bang zijn voor verschrikkingen? Zou je dan bang zijn voor demonische machten? Ach, Heer Jezus, als u om mij heen is en als u mij omringt, als u mij omgeeft aan alle kanten, dat de engel hier zich rondom mij legert, waar zou ik dan bang voor zijn? Dat is het vertrouwen wat je mag krijgen. Je ziet in het Oude Testament een zevental foto's van de Heer Jezus. En hij ziet de bode, de boodschapper van Yahweh. Maar hij is Yahweh zelf. En hij zegt, ik ben bij je alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Ik verlaat je niet, ik begeef je niet. Ik zal er zijn, ik zal bij je zijn, ik zal je nooit alleen laten. Nooit in de steek laten. Ik leger mij rondom jou. Heb je ooit zo'n schitterende beveiliging gezien in de tijd waarin we nu leven, met al die aspecten die we al noemden, dat de Heere zich om jou heen als het ware legert? Nou, en als de sterke zijn hof bewaakt, zijn goederen in veiligheid. Zo zei de Heer Jezus dat in het Nieuwe Testament. Hij is het zelf, de sterkere, die zijn goederen omringt, omgeeft, beschermt. En wij zijn veilig. In alle nood, in alle hectiek, in alle prut van vandaag, onze Heer Jezus is rondom ons. En wij vormen dit bijzondere gezelschap waar hij zo van geniet, waar hij zich zo voor heeft ingezet. Hij heeft al die dingen die er gebeurd zijn en nog gebeuren gezien. Hij weet het, hij deed er wat aan en hij doet er wat aan. Hij is dezelfde nu en in eeuwigheid. Dat is onze Heer Jezus. De Heere zij met u en u bent gezegend met zo'n engel des Heeren om u heen. Amen. Vaders, dank u wel dat u dat mag horen van ons. Dat u dat ook bewerkt door uw Heilige Geest in ons. Dank u wel dat we mochten kijken naar de engel des Heeren. Een prachtige duiding van de Heer Jezus. We danken u en eren u voor die geweldige schoonheid, voor dat geweldige zekere van beschermd te zijn, maar ook dat er niets uit het oog en niets uit de aandacht van onze Heer Jezus ontsnapt en dat niets zomaar is, dat we beschermd en begeleid worden en dat Hij het echt allemaal al weet. Hij wist het en Hij weet het. Dank U wel daarvoor. We prijzen Uw naam voor Uw Zoon, de bode van de Heere, de sterke held, de machtige strijder. Dank U wel voor Hem, Uw geliefde Zoon. Amen.